Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, heb jij nog goede voornemens qua eten?
Zeker weten. Het is natuurlijk het moment van het jaar om daarover na te denken. Mm-hmm. En mijn goede voornemens zijn om meer vegetarisch te eten. En dan vooral denk ik meer vegetarische recepten vinden. Want het zit gewoon nog niet echt in mijn repertoire. Dus ja. Dat denk ik wat ik wil doen. Nog minder groenten weggooien en toch wat minder proberen te eten. Ja. En er moet toch een beetje wat kilo's af.
Laten we zwijg vooral, wijselijk.
Laten we vooral beginnen.
Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is falafel en hummus. Wanneer heb jij dat voor het eerst gegeten, Jonas?
Hummus weet ik niet zo goed. Dat heb ik gewoon, denk ik, al best wel vaak gegeten. Maar falafel heb ik voor het eerst gegeten in Moas op de Munt. Mm-hmm. En in mijn studententijd ging ik daar vaak avondeten. En tegenwoordig nog steeds wel, als we naar de film gaan en die begint vroeg, dat we toch even snel een falafel halen daar. Mm-hmm. Maar hummus ben ik vooral gaan waarderen toen Adi, een vriendin van mij, DNA Hummus Bistro geopend heeft in de Westerstraat.
Ja.
En daarmee realiseerde ik me eens dat hummus echt totaal anders kan smaken en ook echt heel erg lekker kan zijn. En jij? Wat heb jij met falafel en hummus?
Ja, ik heb voor mij is het ook eigenlijk begonnen bij Moas of was het Maos? Ik weet het eigenlijk niet eens.
Ik weet
het
ook niet.
Maar ik kwam bij die hole in the wall in de Regulus Dwarsstraat. Want voordat ze op de hoek van de Munt zaten in een soort van heel klein zaakje midden in de Regulus.
Oh ja, dat weet ik helemaal niet.
Ja, tegenover Tuschinski. En toen ik dat daar een aantal keren had gegeten, dacht ik, dat ga ik zelf maken. Dat kan niet zo ingewikkeld zijn. Dus
ik heb his famous last words.
Blik kikkererwten gekocht.
Ja, dat ga je al.
Stuk gedraaid in de keukenmachine. En vervolgens balletjes van gemaakt en in de frituur gegooid. En dat was geen succes. Want dat viel uit elkaar. Dat werd...
Nou, ik heb een verrassing voor je, want ik heb ze hier voor je gemaakt vandaag.
Dus, oh mooi, ik ben heel benieuwd.
Ik ga het zo wel laten proeven.
Maar wat wel grappig is dat ik eigenlijk bij mij stond hummus helemaal niet op mijn culinaire radar, als zijnde iets wat bijzonder is of zo. Totdat ik een Braziliaanse zakenrelatie, die ook echt een foodie is, die op een gegeven moment specifiek daar voor hummus naar Tel Aviv ging.
Echt waar,
toen dacht ik, what the hell? Daar moet iets aan de hand zijn. Dus ik heb hem overigens ook nog voor tips benaderd. Dus wat dat betreft was ik een slow burner voor hummus.
Nou ja. Ik zie al, op het tafeltje staat iets.
Ja.
Ik zie al een tumbler met een rode... Het is het tijd voor het drankje. Mijn favoriete moment altijd. En daar zit een... dan ga je eerst mij even aan.
Ik reik hem even aan.
Beter.
Ja. Komt-ie. Hoppakee.
Hij is koud. Ik dacht van een afstand, dat is glühwein-achtig iets. Maar dat is het dus niet. Het is een tumbler. Het zit een beetje een soort van schuim op. En een schijf met sinaasappel waar zeker weten kruidnagel in zit. Nou, ik ga het eens even proeven. Oh, wat lachen zeg. Ik heb echt geen idee.
Nee.
Maar het is een soort... ik ruik, proef koffie.
Ja.
Dat is die schuim, denk ik. Het is heel frissig. Oh, ik heb echt geen flauw idee. Maar het is, wat er gewoon lekker is.
Ja.
Wat is het? Vertel.
Dit is een black tonic. En die heb ik al eens een keer gezien toen ik in het Munch Museum was van de Schreeuw.
Met
in Oslo.
Zonder alcohol. Ik ga
zonder alcohol.
Oh, gelukkig. Deze keer heb ik het terug, durfde niet te vragen.
En daar had ik hem zien staan op de menukaart. Het is namelijk gewoon een espresso tonic.
En ik dacht, grappig,
dat ga ik dus niet doen. Dat leek me niet te zuipen. Totdat Mark Jordaan, de directeur van Giraffe Koffie, die tipte ons. Daar hebben we het eerder al eens over gehad. Die heeft ons wat koffie opgestuurd. En die zei, ja, wat je ook eens zou moeten proberen te maken als drankje is een black tonic of een espresso tonic. En dat is dit. Dus het is eigenlijk heel simpel. Je vult een tumbler met ijs en met tonic. Ik heb in dit geval de Mediterranean tonic van Fevertree gepakt.
Ja.
Daar leg je een plak sinaasappel bovenop die je insteekt met drie kruidnagels.
Ja,
en daar giet je volgens een dubbele espresso op. En als dank aan Mark voor deze goede tip heb ik ook een van zijn espresso's gepakt. Dus dit.
Nou, wat een goeie. Ja. Dat ga ik echt onwijs lekker.
Wat ik ook heel lekker vind, als je hem drinkt, dan ruik je die kruidnagel nog heel goed. Omdat hij zeg maar bovenop drijft.
Ja, maar niet heel storend of zo.
Nee.
Het kruidnagel is natuurlijk een best pittig kruid.
Ja, en het leek mij ook wel geschikt in het kader van, wat is het ook weer? Minder, maar beter.
Ja.
Het is natuurlijk alcoholvrij. En past dus ook goed bij Dry January. Overigens hoorde
ga je eraan beginnen?
Nee, ik ga geen Dry January doen. Dat vind ik onzin. Weet je overigens wat ze in België doen?
Nee.
Dat doen ze Dry February.
Vanwege carnaval of zo?
Nee. Hoeveel dagen heeft januari? Dit is serieus waar, hè?
Ah, dat meen je
Dit
niet.
Is serieus
slim,
waar.
Heel ja. slim. Ja. Het zijn die Belgen slim.
Ja.
Hey, en dit is een heerlijk drankje wat je gemaakt hebt. Maar ja. Heb je ook nog een cocktail gemaakt de laatste tijd?
Ik heb. Je kan je wellicht van een aantal afleveringen geleden herinneren dat ik een Martinez heb gemaakt.
Ja.
Daar heb ik toen een mooie jenever voor in huis gehaald. Toen zat ik een beetje naar die fles te kijken. Toen ben ik
hij lonkte naar jou.
Hij riep mij. Hallo, ik sta hier nog achterin. Ja, drink bij. Ja. toen liep ik aan tegen het recept van een Red Light District.
Wat is dat jou?
Dat is een Negroni. Maar dan met jenever.
Oh, oké. Okay.
Nee. Ja, top idee,
is
toch?
Lekker,
ja, heel lekker. Ja,
wat is er anders aan dan?
Nou, dat hij heeft natuurlijk een iets nadrukkelijker, hij is iets scherper. Want jenever vind ik ietsje scherper dan gin. Maar verder heeft hij diezelfde mooie balans van bittere en zure en aromatisch.
Nee, ja.
En, ik vond het een geslaagd drankje.
Ja, leuk, ga ik ook proberen.
Ja.
Maar verder?
Ja, verder. We hebben samen geluncht bij Sjoe. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. En Sjoe is een soort van terugkerend thema. Maar deze keer hebben we daar geluncht met Kit. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad.
Gaan we het ook nog een keer over hebben?
Gaan we het ook, ja, want dat kunnen we wel vast even een doorkijkje geven. Wij gaan een aflevering met Kit maken. En die wilden we met hem voorbespreken.
Ja.
Dus waar neem je iemand dan liever naartoe dan wat wij al een van de beste zaken van Amsterdam vinden?
Zeker weten.
Zeker.
Het was ook weer heerlijk. Ja.
Het was weer top.
Ja.
Dus dat.
En ik moest ook een keer. En toen. Ik moest laatst ook iets aan je sturen. Een foto van een van de kookboeken die we gehad hebben. Hè?
Dat klopt, ja. Ik wilde weer eens. Zo in de winter wil ik graag zuurvlees maken. Zuurvlees.
Ja.
En ik meende mij te herinneren dat het ook in het boek van Laura stond.
Ja, van Café Chic is dat.
Ja. Ja, die heeft dat Nederland kookboek gemaakt. Daar stond dus een recept in voor zuurvlees. Wat op een hele andere manier te werk ging dan ik eigenlijk gewend was.
Wat is het eigenlijk? Want ik ken het eigenlijk niet.
Okay, zuurvlees is een stoofgerecht uit Limburg. Dat maak je van. Oorspronkelijk maak je het van paard. Maar je kan het ook van rund maken. Dat stoof je in azijn met allemaal kruiden en appelstroop. En dat bind je met kruidkoek. En dat geeft dus een soort zoetzure stoofvlees, wat ontzettend lekker op friet is. Dus je neemt friet en dan doe je een lepel van die saus op en mayonaise.
Echt waar?
Ja.
En dat is lekker?
Ontzettend lekker.
Oh, dat vind ik een goede tip.
Ja, dat is ik zal het recept op de site zetten. En Laura die had dus daar een nieuwe benadering voor, namelijk om de hele boel in een braadslede. En ik heb zo'n mooie nieuwe Star Wars braadslede.
Ja, ik ben echt heel erg.
Ik heb hem ook in België moeten bestellen. Want ik heb hem in Nederland niet. Was hij niet meer te krijgen.
ik had geen plek meer in de keuken.
Maar het grappige is dat Café Chic, die maakt hem sinds jaren door hem op 80 graden gewoon een nacht in de oven te zetten.
Oh, echt waar?
Dus eigenlijk is dat een soort van laag en traag, een soort van poor man's sous vide.
Ja.
En dat werkt ontzettend goed. Dus ik heb een heel lekker nieuw recept. Ik zal het op de site zetten.
Het was lekker?
Ja, het was erg lekker. En het wordt Doordat je het zo laag en traag doet, wordt het nog zachter dan wanneer je het aanbraadt en dan gaat stoven. Ja,
want dat vind ik wel het lekkerste van stoofvlees. Dat is echt een soort van boterachtig aan elkaar valt.
Ja, nou, dat heeft dit. Dus dat was een groot succes. Hey, en jij bent volgens mij ook met een nieuw jaar een nieuw project. Ik zag een Scooby voorbij komen.
Ja,
een Scooby-Doo.
Ja, een Scooby-Doo, ja. Nee, ik ben, zoals we hebben ook al eerder over gehad, ik wil kombucha maken. Nou, als je kombucha wil maken, moet je een Scooby hebben.
Mm-hmm.
En ik werd getriggerd door een van de vorige podcasts, waarin we...
Die Yaya kombucha?
Ja, precies.
De yuzu.
Ja, de yuzu. En toen had ook iemand op Instagram gezegd, ach joh, dat kan je heel makkelijk zelf maken.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dat vond ik wel een mooie challenge. Ik denk, nou, dat wordt echt extreem ingewikkeld. Dus ik even wat dingen online gekeken. En het is gewoon het makkelijkste wat er is. Je neemt gewoon de kombucha die je hebt. Het liefst rauwe, ongepasteuriseerde.
Ja, want dan leeft het nog.
Ja, en zonder smaakstoffen toegevoegd. Mm-hmm. Dus echt de thee met suiker dan erin.
Ja.
Heb ik in een grote pot gedaan. Die heb ik even heel erg goed schoongemaakt. Dat er geen schimmels in zouden komen.
Nee.
En een kaasdoek eroverheen. En het leeft. Dus ik kan zeggen, hij is geboren.
Oh ja,
En hij heet Scooby-Doo. Had je al verklapt.
Hey, en drijft er dan zo'n kwal op je...
Ja, het is echt fascinerend. Ik ben al wat langer geleden mee begonnen. Want ik wilde het nieuwjaar met die kombucha gaan beginnen. Dus ik zou ook, als we daar echt de aflevering over gaan maken... en we hebben samen verschillende kombucha's geprobeerd. Dat zou ik namelijk leuk vinden. Dan zou ik die foto's laten zien. Maar het is inderdaad gewoon een kwal. En hij begint eerst uit voor draadjes. En het gaat op een gegeven moment naar boven drijven. Dus, maar de eerste is er.
It's alive.
Ja, zeker.
Hey, en heb jij nog ergens gegeten?
Ja, ik heb gegeten in de Japanner. De Japanner zit bij twee zaken in Amsterdam. Eentje op de Albert Kuip, daar zijn ze begonnen. En eentje in de Bilderdijkstraat in West.
Mm-hmm.
En de Japanner is gestart door een jongen die half Japans is.
Ja.
Veel in Japan is ook geweest. En daar, als hij in Japan bij familiebezoek is, altijd naar de lokale bar gaat. Dat heet de Izakaya. En hij was ook laatst in Manjara. En legde hij uit wat dat betekende.
Mm-hmm.
En dat betekent dus, hier wordt gedronken. Dat is letterlijk wat het betekent.
Ja.
Dus hij gaat altijd met zijn familie en vrienden in Japan eten en dan drinken.
Ja.
Of drinken en dan eten.
Ja.
En hij dacht van, ja, waarom is dat hier niet? En dat had ik ook toen ik in Japan was. Denk van, dat is echt een gouden kans. En dan, dat is hij begonnen. Dus je kan daar dus echt goed Japans eten. Het is ook heel leuk. Je moet reserveren, kan je tot 7 uur.
Ja.
Dus daarna is gewoon binnenlopen.
Ja.
En het idee is, hij zit aan een bar of aan een tafeltje. Je drinkt een biertje of een sake en je bestelt hapjes. Dus en het was heel top.
Ja.
Echt, kan ik iedereen aanraden.
Ja, ik ben er ook al 2 of 3 keer geweest. Topzaak. Ik vind het ook een hele leuke zaak om buitenlandse mensen mee naartoe te nemen.
Ja, en sake te drinken. Ze hebben best wel veel... ze hebben natuurlijk de geëikte warme sake, maar eigenlijk moet je het koud drinken.
Ja.
En daar hebben ze heel veel verschillende versies van.
Dus ja, en ze hebben mooie cocktails en een leuke tent.
Ja, het leven is gevaarlijk om ze te proeven.
Hey, maar goed, dus de Japanner en verder nog iets anders gedaan?
Ja, ik ben... zoals je weet, kook ik vaak Aziatisch. Dus dan hebben we rijst. En ik gebruik meestal pandanrijst.
Mm-hmm.
En ik koop bij de grootgutter, bij de Albert Heijn, koop ik die meestal het huismerk.
Ja.
En ik dacht op een gegeven moment, toen ik bij de Chinese supermarkt was, van ja, misschien moet ik toch maar eens gewoon gaan testen. Is er andere, andere rijst?
Dus leveling up.
Daar was dus pandanrijst en dat stond dus bij de kassa. Had ook een soort van, ik geloof dat er een soort groene draak op stond met allemaal medailles erop. Dus daar had ik een zak van 5 kilo gekocht. En dus ook wel even berekend wat de prijs was. Was toch wel 2 keer duurder dan in de supermarkt.
Okay.
Ik denk, nou, ik ga het gewoon proberen.
Ja.
Nou, dat was geen succes.
Nee? Nee? Was dit zo...
Mijn vrouw die zei laatst, ja, sorry dat ik moet zeggen, maar ik vind het eigenlijk gewoon niet zo lekker.
Gewoon niet zo lekker. Maar hij smaakte wel anders? Of?
Ja, hij smaakte minder geparfumeerd en dat is ook wel, het valt sneller uit elkaar. Dus het is...
Okay.
Ja, die was toch lekker. En de grap is, pandanrijst is eigenlijk een hele gekke rijst. Want het is jasmijnrijst wat veel in Thailand wordt gemaakt. En dat is rijst die heel vroeg rijp is.
Mm-hmm.
En die wordt dan geoogst en gedroogd. En dat heeft een hele, hele sterke parfum.
Ja.
Maar pandanrijst is vaak of jasmijnrijst gemixt met andere rijst. Of het is gewoon rijst met een parfumsmaak toegevoegd.
Ja, ja, ja.
En die dan uit de pandanblad komt. Dus ik denk dat ik binnenkort maar even de jasmijnrijst ga uitproberen.
Mm, nou goed.
We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbykoks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten.
Van ingrediënten zoals cannaroli rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie.
Ze bezorgen in de hele Benelux voor €3,95 en ga naar pimenton.be om te bestellen.
Voor de leden van die brigade is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief.
Hey, laten wij naar het onderwerp van deze week gaan, falafel en hummus. Falafel en hummus zijn iconische gerechten met een bijna heilige status in het Midden-Oosten. Wij hebben dit een beetje geresearched en wat mij opviel is dat er zoveel verhalen te vinden zijn over de herkomst. Jij hebt gekeken, we hebben het verdeeld. Jij hebt falafel gedaan, ik heb hummus gedaan. Ja. Wat heb jij ontdekt?
Ja, dat er heel veel verhalen zijn.
Ja.
Nee, de meest voorkomende verhaal is dat falafel uit Egypte komt. Okay. En ook nog wel echt uit heel erg historisch Egypte.
Ja.
En dat het dus via Alexandrië, de havenstad, dat het daar verspreid is over het Midden-Oosten en naar het noorden toe. En de grap is, in Egypte wordt falafel gemaakt met gedroogde tuinbonen.
Ja.
En naarmate naar het noorden gemigreerd is, wordt het met kikkererwten gemaakt.
Aha, oké.
Okay. Ja. Anderen zeggen dat het vooral Arabische oorsprong heeft, of dat de Turken het gemaakt hebben, of dat het uit Jemen komt. Dus, en er zijn ook hele artikelen over en dingen over. Dus, maar het feit is dat het dus, en dat vind ik wel het mooie aan het gerecht, het wordt overal in het Midden-Oosten gegeten. Mm-hmm. En vooral door elkaars grootste vijanden.
Ja.
En die zijn ook nog steeds bezig met te claimen, met woorden of je het wel niet mag gebruiken.
Ja.
En het wordt heel veel in Israël gegeten. En dat ook omdat het kosher is.
Ja.
Hè, dus er zitten geen... het is gewoon vegan. Er zitten
geen beesten in.
Geen beesten in en alleen maar op basis van planten. En dat zover was gekomen.
Ja.
En jij, hummus? Hetzelfde soort verhaal?
Ja, hummus is hetzelfde soort verhaal. Nou, wat de meest historische verwijzing die ik heb gevonden is in het boek van Ruth 2:14. En daarin zegt Boas, als het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in den hommets. Nou, er zijn mensen die zeggen dat
de Bijbel, hommets, hè,
ja, dit is de Bijbel. Ja, dit is de Joodse Bijbel, zeg maar. Dit is het boek van Ruth. En die claimen daarmee dus dat hummus hummus is. Maar eigenlijk als je naar de taalkundigen kijkt, die zeggen hummus is azijn. En het zou zelfs zuurdesem kunnen zijn.
Grappig, wat leuk.
Dus dit is waarschijnlijk geen hummus. De eerste keer dat het wel wordt beschreven in iets wat lijkt op hummus is in de 13e eeuw in Cairo. En vervolgens heeft het zich verspreid over het Midden-Oosten. En wordt het eigenlijk gegeten van Griekenland tot Iran. En het is heel belangrijk in de Libanese en de Syrische keuken. Critici zeggen dat zij het zich hebben toegeëigend, want de Libanezen hebben zelf geprobeerd om hummus een regionale bescherming te krijgen bij de EU.
Ja.
Ja. Dus daar is veel discussie over. Voor de Israëli's is het nationale gerecht. Dus ook die leggen er een claim op. Maar ik ben echt even er diep ingedoken. En toen kwam ik de auteur tegen, Said Liora Gvion. Die heeft het boek geschreven Beyond Hummus and Falafel. Social and Political Aspects of Palestinian Food in Israel. Ja, wij zijn gelovelijk. I think it's an old and stupid debate that's not worth one's attention.
Nou.
En daar wou ik het even bij laten.
Amen.
Ja. Goed, falafel. En laten we gewoon eens even praktisch worden. Wat is het eigenlijk?
Ja, wat het is. Ik zal eerst uitleggen wat het is en dan zal ik je even een paar laten proeven. Falafel, dat zijn gefrituurde balletjes van gemalen kikkererwten of tuinbonen. Mm-hmm. Dus wat ik al zei, in Egypte wordt het vooral tuinbonen gemaakt en sommigen maken een mix. En dan voeg je veel verse kruiden aan toe, veel groene verse kruiden en wat komijn. En dat vorm je in een balletje en dat frituur je en dat eet je met een pita broodje met wat tahin en een beetje sla en soms een hete saus.
Mm-hmm.
Of het is onderdeel van een metze. En een metze, voor de mensen die het niet kennen, is een traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten.
Ja.
Een soort van tapas bijna, een grote tafel met allemaal hapjes en waar dan vaak hummus ook staat en ook falafel.
Ja.
En de grap is een beetje dat hoe populair het is in het Midden-Oosten of in die regio, is dat het is ook heel populair in het Westen geworden. En met name dan door oude Joodse wijken of oude Arabische wijken waar het gemaakt werd.
Ja.
En de grap is alleen dat de westerse versie van falafel is echt een soort van pile-up van salades en ellende en sauzen.
Okay.
En dat je ook helemaal de falafelbal helemaal niet meer
proeft. Nee, we zijn ermee aan de haal gegaan. Ja, zoals dus we met de pizza aan de haal zijn gegaan. En zoals we met alles aan de haal
ja,
zijn
dus
gegaan.
Ja, dus het is een soort van saladbal. Ja, de saladebakjes met dingetjes die je eroverheen kan gooien.
Okay.
Helemaal vol knoflooksaus erin.
Ja.
Eigenlijk zoals we shawarma eten. En dat is eigenlijk wel zonde, want het moet echt gaan over de falafel zelf, over die bal zelf.
Mooi. We zijn terug bij de bal, want daar moesten we het over hebben. Wat is dan volgens jou de perfecte bal?
Nou, de perfecte bal...
De perfecte bal rolt hier nu over de vloer in de studio.
De perfecte bal, ja, ik heb ze weer eventjes verzameld, is dat het dat er kleine balletjes zijn. Dat helpt heel erg, dat er een echte krokante korst aan zit.
Uh-huh.
En dat het een smeuïge, maar ook een beetje korrelige binnenkant heeft. En je hebt heel veel falafelballetjes waarbij de binnenkant heel erg een vaste structuur heeft. En een soort gehaktbal bijna.
Ja.
En dus het is wel zo, de idee is, het moet crunchy in de buitenkant zijn en openen. Ik heb er dus twee versies voor je gemaakt.
Oh, twee versies.
Ja, en dus ik heb ze wel net gemaakt voor de podcast. Ze zijn wat kouder. Dus ik geef je eerst versie nummer 1.
Versie nummer 1.
Ga ik zelf ook.
Ik steek versie nummer 1 in mijn
hopelijk
mond.
Is hij nog krokant.
Deze heeft het formaat zeg maar van een damschijf. De binnenkant is nog smeuig. Hij is wel heel klein, waardoor je relatief veel korst hebt. Hoog op smaak.
Nou, er zit een beetje veel zout in.
Ja.
Klopt, ja.
Dit was 1. Ja.
Dat is 1. Geef ik je 2. Die is wat groter. En kijk, normaal moet je ze dus eten als ze net uit de frituur komen. Mm-hmm. En dan zijn ze knapperig aan de buitenkant. En dus ook niet helemaal doorgegaard binnen.
Ja. Deze is ietsje groter. Ik ga hem ook even proberen. Ik proef heel duidelijk de kruiden terug. Ik proef peulvruchten. Maar ik kan niet herleiden of het ook wel kikkererwten zijn. Ook deze is weer hoog op smaak. En maar wel smeuig, ondanks het feit dat hij natuurlijk al een uur in je tas heeft gezeten.
Absoluut, ja. En ik heb twee versies gemaakt. Eentje met 100% kikkererwten mm-hmm. en eentje met 50-50. Dus tuinbonen en... Welke van de twee denk je dat de mix was? Nummer 1 of nummer 2?
Ik denk nummer 2.
Ja, klopt. Wel grappig dat je dat toch proeft.
Ja.
Want ik heb zelfs ook één versie gemaakt, maar die is al op. Waar het alleen maar tuinbonen zijn.
Mm-hmm.
En de grap was, toen we het aan het proeven waren, dat... de smaak van kikkererwten toch het meest bekend is.
Ja.
Dus die pik je er vaak snel uit. Maar mijn zoon vond tuinbonen lekker. Ik weet het niet zo goed. Dus,
okay. Dus jij gaat een 50-50 wordt nu bij jullie thuis?
Nee, ik denk toch... Ja, nee, misschien wel, ja. Ja,
ja heel goed.
Dus dat is dan de perfecte bal. En jij had het net al over wel of niet uit blik.
Ja, vond ik een goed idee, ooit.
ja, dat is het dus niet.
Nee, slecht.
Het is niet. Nou, het wordt wel heel veel gedaan hoor. Ik bedoel, ik heb veel recepten gecheckt en veel daarvan zegt ook uit blik. Maar het probleem met blik is dat de kikkererwten al gekookt zijn.
Ja.
En dan loopt het zetmeel uit de ert, uit de pilvrucht.
Ja.
En dat zetmeel heb je nodig om het te binden. Hè? Want hier zit helemaal niks in. Misschien iets te veel zout.
Ja.
Maar het plakt aan elkaar uit zichzelf.
Ja.
En dat is wat je heel veel recepten ziet. Dus dat er meel bij gaat of baking soda of bakpoeder of allemaal dat soort dingen. En als je dus die kikkererwten welt van tevoren, je werkt met gedroogde en die laat je 24 uur laat je die wellen,
ja.
dan blijft het zetmeel erin zitten.
En als je die zorgt voor die hechting,
exact,
voor die binding.
Ja. En het is ook de truc ook om te kijken of het klaar is. Je hebt dus die kikkererwten gemalen. Dat je eigenlijk een balletje kan maken in je hand. En als het bij elkaar blijft zitten, net aan bij elkaar blijft zitten, is het goed.
Oké.
En als het niet zo is, dan moet je nog ietsje verder doen. Of even een kwartiertje in de ijskast. En dan komt het zetmeel wat meer door het geheel heen.
Ja, want wat er bij mij gebeurde toen ik ze gewoon, laat ik zeggen, op alleen provis had gemaakt. Toen vielen ze gewoon uit elkaar.
Ja.
Dus dan gooien ze in het water en dan losten ze op, zeg maar. Zoals een, ja, zoals een bruistablet oplost in water. En vervolgens was arme frituurvet naar de kleren. Ja, nee, dat was een waardeloos ding.
En maar het grappige is, want dat had ik eerst toen ik dit aan het onderzoeken was. Dan denk ik, ja, maar hoe wordt het dan gaar? Want ze zijn wel rauw.
Ja.
En het is zo dat omdat die erwten helemaal vol water zitten.
Ja.
En ik heb het gewogen. Ze zijn letterlijk in gewicht toegenomen. Echt exact 2 keer zo zwaar geworden.
Ja.
Zowel de kikkererwten als de tuinbonen. Omdat het vocht erin zit en je frituurt het. Het vocht wordt stoom.
Ja.
En vanuit het vocht wat in die erwten zit, stoomt het dus aan de binnenkant. Dus
je hebt
een crunchy aan de buitenkant. En dan een lekker ja, sappig aan de binnenkant.
Ja, dat klinkt goed hoor. Vertel eens kort hoe dat zelf maken dan gaat. Je begint met gedroogde tuinbonen of kikkerd of een mix.
Ja.
Die laat je weken.
Absoluut.
Hoe lang?
Ik heb het zeker 24 uur. Dus okay. Niet even een uurtje, maar nee. Echt flinke. Dus dan moet je soms wel twee derde meer water bij doen, want ze worden flink veel groter.
Okay.
Dus het beste is het gewoon een dag van tevoren klaarzetten in de keuken op kamertemperatuur. En dan was je het, giet je het goed af. Er zijn zelfs recepten waar je het in een salade spinner moet droogmaken.
Ja, nou, een salade centrifuge.
Ik kan je vertellen, dat werkt dus niet. Want het zijn hele kleine balletjes en die gaan overal tussen en alles gaat alle kanten op. Dus dat heb ik wel geprobeerd.
Slecht idee, doen we niet.
Nooit meer doen.
Ja.
En dan ga je ze malen. Nou, en malen moet je wel even opletten.
Okay.
Want ik heb uiteindelijk een KitchenAid en ik heb een opzetstuk waar ik ook vlees mee kan malen.
Ja.
Dus het is een soort molentje wat het snijdt en het duwt het door gaatjes heen.
Ja, precies.
Zo werkt het voor mij.
Een vleesmolen?
Ja, dat is. Ik vind het lekker als het wat grovere structuur heeft. En dus je moet opletten als je in een keukenmachine doet dat het niet te ver gaat.
Oké.
Okay. Echt voor een beetje
pulsen.
Exact.
Ja,
ja, dat is dat is het beste. En dan heb je dat gedaan, dan pak je de groene kruiden. Best wel veel. Peterselie, koriand en munt.
Ja.
En die hak je apart. En dat voeg je dan bij de kikkererwten. En dan rauwe knoflook uitgeperst, wat komijnpoeder en korianderpoeder. Mm-hmm. En iets minder zout. En dat maak je bij elkaar. En ik heb dan zo'n falafeltang, waardoor die wat kleiner zijn. En kleiner is makkelijker, want dan is het sneller gaar, zonder dat het te bruin en te hard wordt aan de buitenkant.
En je hebt zo'n tang, zo'n ding waarmee ze kan persen,
werkt
zeg
perfect.
Maar.
Ja, dus met een lepel erin en ik laat het in het vet vallen en klaar.
Ja.
En dan 4 minuten later is het klaar en dan meteen opeten.
Lekker hoor. Hey, en kan je het zelf maken, ik bedoel weken, frituur. Er zijn mensen die gaan dat niet doen, zal ik je verklappen. Waar kan je het goed eten in Amsterdam?
Nou, dus bij Moas.
Ja.
En het grappige is dus dat Moas dus ook in Nijmegen een vestiging heeft.
Oké. Okay.
In Barcelona,
okay.
In Sao Paulo en zelfs veel in Amerika.
Oké, okay. Maar ze zijn hier begonnen, toch?
Ja, ze zijn in Amsterdam begonnen.
Ja, op dat hele die hole in the wall daar.
Echt waar, dat vind ik zo ontzettend leuk verhaal.
Wat grappig.
Ja. Nou, in Amsterdam heb je dan een aantal. Wie heel veel tegenkomt is Kaufman. Ze zit zowel in Oost als in West. Het is een best wel hippe bar waar je vooral een broodje in zijn geheel bestelt. Dus
okay.
Met de gekke combinaties. Maar wat leuker daaraan is dat ze een bierpairing hebben. Ze hebben onwijs veel bieren.
Uh-huh.
Dus ze raden je aan bij welk biertje bij welke lekker is. Dan heb je, net zoals Moas, een andere klassieker is Sonny.
En Sonny?
Zit al 27 jaar in de pijp.
Uh-huh.
En is bekend om zijn sauzen.
Oké. Okay.
Ik heb ook nog een andere gekeken in Amsterdam. Dat is de supermarkt in de Javastraat in Oost. Dat is Tigris in de Eufraat.
Oké. Okay.
En die hebben ook ontzettend lekker falafels.
Falafel, lekker. En als we dan onder protesten de stad uitgaan, waar moet?
Gaan we natuurlijk als eerste naar Rotterdam.
Ja, natuurlijk.
Nou, in Rotterdam, zowel Mooncake als Gijsbrecht van de Buik in onze vorige aflevering over Rotterdam raadt de Shami-huizen heel erg aan.
Mm-hmm.
Daar kan je het lekker eten. En die hebben ook een vestiging in Nijmegen. Dus Nijmegen heeft al twee plekken waar je heerlijk falafel kan eten.
En daar waar ook luisteraars zitten, weten we inmiddels.
En ik heb het ook in Parijs gegeten, in de Joodse wijk Le Marais.
Ja.
En dan heb je een beetje iconische, is l'As du Falafel. Aha. Lange rij, heel veel show, maar wel heel lekker.
Daartegen... Hoe, show wat dan?
Ja, weet gooi
ze van afstand de balletje in de frituur?
Nee, dat is gewoon lange rijen, flamboyante obers.
Okay.
En echt gewoon een beetje toeristisch, maar het is wel lekker.
Oké, okay, leuk.
En daartegenover heb je Mi Va Mi.
Ja.
Die is wat rustiger, ook goed. En als dat allemaal vol zit, kan je het beste naar Chez Marianne gaan. Dat is ook in de Marais. Dus Marais is de oude Joodse wijk.
Ja.
Daar kan je het dus ontzettend lekker
een hele hippe wijk inmiddels hoor. Dat is niet meer zo heel... Dat is niet meer wat het vroeger was. Maar ik bedoel, een hele leuke wijk. Ja.
Absoluut. Nou, dat is falafel.
Ja.
En wat ik al zei, bij metzen eet je falafel vaak met hummus.
Ja.
En dat is ook echt een wereld op zich. Daar heb jij je in verdiept. Dus ik zou zeggen, vertel er wat over.
Nou, het eerste wat mij opviel is dat als je kijkt, het Arabische woord voor kikkererwt is al-hummus. Dus hummus is eigenlijk gewoon al, kikkererwt is hummus. En wat wij hummus noemen, noemen ze daar hummus betahina, oftewel kikkererwt met tagine.
Nou, dat is wat het is, hè?
Dat is de samenvatting, ja. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. en de basisrecept is dus ook kikkererwten, tahini, citroensap, zout en water. En dan naar keuze olijfolie en of kruiden.
Ja, want dat is, ik ken het in de supermarkt als een alle mogelijke opties, toch?
Ja, ja, met alle smaken eraan. Maar wat het natuurlijk is, is dat er zitten heel weinig ingrediënten in. En om het dan goed te krijgen, maakt het heel erg uit wat je kiest. Dus het is bijna een beetje als met sushi. Er is ontzettende, mensen kunnen heel specifiek zijn over wat je dan precies moet doen.
Ja.
Nou, ik ben te raden gegaan onder andere bij jouw vriendin Adi Goldberg van DNA Hummus. En die zegt, nou, de kikkererwten zijn superbelangrijk. Er zijn heel veel soorten, maar je moet de kleinste hebben.
Ja.
Want hoe kleiner, hoe meer smaak en hoe minder melig.
Heb je die gevonden?
Ja, ik heb gewoon bij de supermarkt het eerste pakket gekocht. Ik dacht, het is goed met je.
Nou,
ben jij op zoek gegaan?
Ik heb het geprobeerd, ja.
Ja,
en... maar ze waren niet zoveel kleiner dan wat ik al thuis had.
Nou, dus dat was... En vervolgens ben ik in de wereld van de tahini gedoken. Nou, dat is helemaal...
Dat is ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk.
Wat is tahini? Misschien voor mensen die
tahini,
niet weten.
Tahini is gemalen sesam.
Ja.
Sesampitten.
En dan is het dan gebrande of niet gebrande?
Heb je allebei.
Oh, okay.
En eigenlijk is het een soort pindakaas, maar dan gemaakt van sesam. Ik heb uiteindelijk even contact opgenomen met Jonneke de Zeeuw, oftewel Mooncake. Want nou ja, als er iemand is die goed thuis is in de Midden-Oosterse keuken, is zij dat. En ik heb haar even bevraagd over tahini. Waar je dan achterkomt, is dat er wat heel belangrijk is waar de sesamzaadjes vandaan komen.
Oh ja?
Die schijnen namelijk uit Ethiopië te moeten komen. Want de Ethiopische sesamzaadjes die worden niet bitter. Dus dat is stap 1.
Okay,
en vervolgens worden die door verschillende partijen verwerkt tot tahini. Zij was heel enthousiast over tahini die uit Irak kwam. Ja, maar die is hier niet te krijgen. En waar we uiteindelijk op terecht kwamen is de Al-Ars tahini. Dat is degene die hier goed verkrijgbaar is. Dat is ook degene die Otto Lengi in zijn webshop heeft liggen. En die hier in Nederland ook bij een aantal Midden-Oosterse zaken kan krijgen.
Ja, staat ook in onze ijskast.
Ja, dat is een Israëlische uit Nazareth. En die is ook kosher, dus die is gemaakt door Joodse Israëli's. Daarnaast had zij ook een ander merk, dat is Al Jamal. Dat komt uit Nablus. En Nablus is natuurlijk op de Westbank. Dus dat is zeg maar de Palestijnse kant. Dus je ziet dat hier tahini, dus nou ja, de beste in ieder geval die we in Nederland kunnen krijgen, die komen allebei uit Israël, zowel uit de Joodse als uit de Palestijnse kant.
En als Otto Lengi het goed vindt, dan is het goed, hè?
Zo is het.
Oké, okay, dus dat is de tahini. En je had het net over dat je het heel precies moet maken.
Ja.
En wat is dan de techniek om echt goede hummus te maken?
Nou, wat ik heb gedaan is, ik ben teruggegaan naar die Braziliaanse vriend van mij. Ik heb gevraagd, wat is het recept wat ik moet volgen? Want als je online gaat kijken,
ja,
het is ontzettend veel recepten.
Ja, dat viel mij ook op.
Ja, hij verwees mij naar Serious Eats.
Ja.
Nou, die ken ik ook. Dat is een betrouwbare bron voor goede recepten. En daar hebben ze een uitgebreide beschouwing waar ze zeg maar hummus uit elkaar halen. En wat je wil in je hummus is namelijk dat die veel smaak heeft. Maar dat wil je niet met kruiden en dat soort dingen toevoegen. Dat wil je gewoon uit de vier basisingrediënten halen. En bovendien moet die echt zalvig zacht zijn.
Ja, ja.
Want zelfs als je hem in de supermarkt krijgt, kan er nog een beetje een korreltje in zitten. Ja. Waar het om gaat, hij moet echt als Nivea zo zacht zijn. En de vraag is, hoe krijg je dat? Nou, die korrels die erin zitten, die komen van de schilletjes, de husks van de
kikkererwten.
Ja. En die krijg je eraf door ze in te weken met baking soda.
Ja, maar je hebt ze niet afgehaald met de hand.
Ik heb dat geprobeerd, dat lukte niet.
Oh, dus
ik heb
wel geprobeerd.
Ja, ik heb wel geprobeerd, dat ging niet. Maar je weekt ze dus in met baking soda en je kookt ze ook met baking soda.
Ah, ja.
Dat is de eerste technische stap die
je
maakt.
En wat doet dat dan?
Dat maakt die velletjes zo zacht dat als je ze stuk draait, dat ze echt verdwijnen.
Ah.
En als je kijkt, we hebben hier allebei, we hebben het allebei hier voor ons staan. En dan zie je ook dat ik weet niet, heb jij baking soda gebruikt bij jou bij het inweken?
Nee, want ik heb de kikkererwten gemaakt in een grote batch voor falafel.
Oh, ja.
Nou, ik ga toch ook hummus maken.
Oké.
Okay. Dacht ik wel dat jij dat ging doen, maar
nou, ja.
Dus dat is een verschil.
Ja, dat is een verschil. Daardoor wordt hij net iets zachter. En de volgende stap die hij maakte, die vond ik ook heel interessant. En die techniek kende ik al. Dat is namelijk, zij doen er wel knoflook door. Maar geen rauwe knoflook. Maar knoflook die is eigenlijk gemarineerd in citroen. En wat je krijgt door knoflook te marineren in citroen, is dat je het scherper eraf haalt.
Ja, maar echt veel knoflook, hè?
Er zit bij mij een bol knoflook in.
Ja, ja. Bij mij ook.
Ja, een bol knoflook.
Ik heb hetzelfde recept gevolgd.
En drie citroenen, ja. En wat je dus doet, is door die knoflook met die citroen te blenderen en hem dan te zeven, haal je de hele scherpe smaak eruit en haal je wel het aroma. Dus dat zijn de twee technische manoeuvres die je moet maken. Dus je begint met die kikkererwten te weken, dan ga je ze koken. Vervolgens ga je ze blenderen. Dus dat zegt dat recept ook. Je moet ze dus niet in de keukenmachine maken, maar in de blender.
En waarom dan?
Omdat de keukenmachine, de blender maakt ze fijner dan de keukenmachine. De keukenmachine houdt het toch een beetje grof.
Okay.
En een blender die maakt ze fijner. Het enige nadeel is dat een blender heeft eigenlijk vrij veel vloeibaarheid nodig om te kunnen functioneren.
Ja, dat weet ik alles van. Ja. En dus, dat was echt een hel, was het.
En dat is dus waarom je ze warm moet verwerken. Ja. Want als ze warm zijn, zijn ze vloeibaarder. Is het vloeibaarder dan wanneer het afkoelt. Ja. Dus daarom doe je dat koud. En dat moet je dus niet in de keukenmachine doen, maar in de blender.
Ja, en dan moet je dus heel erg opletten in een blender dat je het dopje eraf haalt.
Ja.
En dat je daar een handdoek boven doet. Want als je dat niet doet, het is natuurlijk heel heet. Dan ontploft het bijna als je hem opent.
Dan schiet dat dopje eruit door de stoom.
Ja, dat is echt gevaarlijk.
Precies. Dus, maar goed, laten we even proberen wat we hebben staan hier. We hebben dus allebei hetzelfde recept gemaakt. En gaan nu elkaars hummus even proberen.
En dan heb ik die van jou en jij die van mij.
Ja, precies.
Nou, qua kleur is het bijna hetzelfde.
Precies.
En Jeroen is volgens mij ietsje fijner. En welke tahine heb je gebruikt dan?
Ik kon alleen maar Turkse tahine hier krijgen. En die vond ik eigenlijk een beetje aan de bittere kant.
Nou, vertel, wat vind jij het verschil? Het is wel heel anders, hè?
Ja, ik denk dat wat me opvalt is dat de consistentie van allebei goed is. Dus hij blijft staan, zeg maar. Hij loopt niet weg.
Kan je goed een broodje doorheen halen?
Wat
we nu aan het doen zijn.
Die van jou heeft iets meer korreligheid nog. Ik vind hem bij jou wat frisser en wat minder zout.
Ik heb er weinig zout in gedaan.
Ik heb alleen zout in het kookvocht gedaan. Maar geen zout er meer doorheen daarna.
Ja, ik wel. Maar ik heb ook in die van mij wat olijfolie gedaan. Een heel klein beetje paprika poeder.
Oké. Ik moet zeggen, ik vind hem sowieso oneindig ver lekkerder dan wat je in de supermarkt koopt.
Dat is heerlijk, hè?
Verschil van dag en nacht. Ja. Ik denk dat het belangrijkste verschil in smaak overigens bij ons die tahini is.
Ik denk het wel, want die van jou is bitterder, hè?
Ja, van mij is bitterder. En wat ik overigens ook interessant vind bij het maken van dit recept, is dat op een gegeven moment meng je dus je citroensap met je tahini.
Ja, dat vond ik dus ook.
En het wordt een soort stopverf.
Het is ongelooflijk. Ja. Ik had het last, dat denk ik, nou, het zal wel.
Ja.
Ik deed het in en ik was echt een soort...
Want je begint met een heel vloeibare tahini, die zeg maar gewoon die lopend is als een milkshake. Ja. En vervolgens doe je er een beetje citroensap in. En voordat je het weet heb je een soort stopverf te pakken. En dan ga je hem weer verdunnen. Dus dat is dat vind ik heel interessant. Maar dat herken ik wel. Dat kan ook met chocola kan dat gebeuren. Nou, soms als je chocola verwarmt en daar vocht bij doet, dan begint die ook te klonteren. En ik heb het ook wel eens meegemaakt met pindakaas. En wat er gebeurt namelijk, is dat als je er vocht bij voegt, dan begint die koolhydraten, die zetmeel, die begint met elkaar te klonteren. Dus waar die zetmeel eerst zeg maar ronddrijft in het vet, krijgen ze nu door het vocht, beginnen ze aan elkaar te plakken. Ja. En moet je dus eerst, wordt het eerst dikker voordat het weer dunner wordt.
Wat ik heel grappig aan het recept vond, is dat ik ook toevallig bij dezelfde site was uitgekomen voor de falafel.
Ja.
Maar dat als je de kikkererwtenpuree op zichzelf proeft, denk je echt van, nou, ik weet niet of het gaat lukken.
Maar
ik dacht echt, nou, ik misschien heb ik een fout gemaakt in het recept. Mm-hmm. En toen ik het bij elkaar deed, was het gewoon zoals ik het gewend ben.
Ja.
Dus, en ik moet wel zeggen, ik heb nu best wel een batch gemaakt. Ik heb er eentje ingevroren. Ik weet niet of dat, ga kijken of dat werkt.
Van die hummus?
Ja.
Oh ja, nee, wij moeten gewoon elke dag de hele dag hummus eten. Kinderen hummus mee naar school.
Ja, ik vind het heerlijk.
Ja. Ja. Dus,
en het is hartstikke gezond voor je.
Ja, hoewel het natuurlijk wel kletsvet is. Hè? Laten we niet...
Maar goed, weet je, dat is wel zo. Maar je hoeft toch niet... het vult heel erg. En ik vind het heel prettig eten. En ik had ook wel een goede tip gekregen van een vriend van mij, van John.
Mm-hmm.
Hij zegt, als je er een klein beetje kombu doet als je het meekookt, dat maakt een wereld van verschil.
Oké. Ja, en dan gooi je er wat umami bij.
Ja, maar ook, het is dat. En wat hij ook zegt, is dat de vocht moet je niet weggooien.
Okay.
Want dan kan je namelijk vegetarische mayonaise van maken.
Ja, nee, dat is
natuurlijk... Dat ook echt
super. Aquafaba is het kookvocht van kikkererwten. Dat kan je gebruiken als eiwitvervanger ja. zelf.
En, daar, ja. en hij maakt dat dus ook heel vaak in zijn restaurant. Maakt hij daar ook mayonaise van.
Ah, wat slim, wat slim. Maar goed.
Nou, hey, en ja. dus ja. nu zelf maken.
Ja.
Ook hier hopen we dat jullie het ook gaan doen. En ik geloof me, en geloof Jeroen, het is... Heel erg makkelijk.
Ja, het is alleen, ingewikkeld.
Je moet alleen eventjes die kikkererwten een dag van tevoren weken. Maar goed, iedereen die de Christmas cake maakt of het zuurdesem is gaan maken, is wel
niet
gewend.
Bang voor anticiperen. Nee.
Dus doe het zeker, want het is echt eindeloos veel lekkerder dan in de supermarkt. En maar als je het wil eten, waar kan je dat dan eten? Dan ja, is het bij Amsterdam beginnen.
Nou, dan komen we natuurlijk eerst terecht bij de zaak waar wij ook ons advies hebben gehad bij DNA.
Hummus Bistro.
Hummus Bistro, ja, precies.
Amsterdam Oost en West zitten ze.
Ja, die hebben allerlei hummusgerechten op de kaart staan. Je hebt ook Sir Hummus.
Ja, ken ik niet.
Dat is de grote concurrent voor DNA Hummus Bistro.
Ja.
Doen het ook goed. Mana Mana, wat een leuke Israëlische vegetarische zaak is in de pijp.
Grappig.
Ook sowieso een aanrader om te eten. En ook hier kwam Mooncake weer met een top tip. Die zei op de Lindgrachtmarkt staat Abu Sali, een Palestijnse man. Die verkoopt daar hele goede falafel.
Echt waar?
En hele goede hummus.
Nou, dat is echt op zaterdag, toch? Is
op zaterdag, ja. ja.
En daar heb je dus ook, we hebben het eerder gehad over saté. Die staat er volgens mij ook.
Nou, ik moet vaker naar de Lindgrachtmarkt.
Ik ga toch maar eventjes die kant op. Ik woon er vlakbij. En als je op reis bent?
Ja, nou, wat het instituut is in Tel Aviv is Abu Hassan. Iedereen zegt dat is de plek om naartoe te gaan.
Ja.
Maar er zijn ook weer tegenhangers die zeggen van ja, je hebt ook Shlomo en Doron. Die doen ook hele goede hummus. Wat ik een interessante tip vond, wederom van Mooncake, is Bahadunas. Die zit in Ramat Gan, dus dat is ook in Tel Aviv, maar in het Arabische gedeelte. En wat in Amerika het instituut is op dit gebied, is Zahaf in Philadelphia.
Ja,
dat is de zaak daar voor alles wat Midden-Oosters is en dan vooral met hummus.
Nou Jeroen, dat zijn ontzettend veel tips. Ik denk een heel mooi start van het nieuwe jaar, van het nieuwe decennium, vegetarisch. Waar zullen we het de volgende keer over hebben?
Ja, volgende keer hebben we weer een gast.
Ja.
Volgende keer doen we de eerste aflevering in het Engels. In ieder geval het interviewgedeelte, want Kit, de sushi master, die met zijn pop-up restaurant, die is bij ons de gast. En we gaan met hem een, ik zou bijna willen zeggen, sushi voor gevorderden, een sushi masterclass doen. En hij gaat ons alles vertellen over sushi en omakase. Dat wordt redelijk freaky, maar ik denk wel heel leuk, zeker als je geïnteresseerd bent.
Ik verheug me echt op. Nou, reacties kan je sturen naar onze e-mailadressen jeroen@watschaftepodcast of jonas@watschaftepodcast. Wat goed werkt is een DM sturen via ons kanaal op Instagram. We zouden het heel fijn vinden als je een review achterlaat op Apple Podcast. En vooral schrijf vooral wat je ervan vindt. Dat vinden we het leukste echt om te lezen. We hebben nog een paar leuke reacties gehad. Want firma Moes, Jeroen, die...
Ja, firma Moes is een messen speciaalzaak aan het Safati Park.
Ja, ja.
Daar breng ik al jaren mijn messen om te slijpen. En die bleken ook fanatiek te luisteren en grote fans van Wat Schaft de Podcast.
Nou, dat is leuk, hè?
Dus dat vonden we heel leuk. Die benaderden ons op Instagram en daar zijn we heel blij mee. Wat ik ook een leuke reactie vond was, ik heb wat op dit moment op Netflix draait een serie The Game Changers.
Ja,
documentaire over vegan eten.
Ja, mag ik steeds kijken.
Ja, en ik kreeg toen ik hem zat te kijken al een beetje het gevoel dat het een verkoopverhaal was.
Ah ja?
Ja, en toen ben ik even wat research gaan doen en bleek dat het ontzettende selectieve lezing is van het onderzoek hier naartoe.
Ah, ja.
Zo had ik een wat kritische post op Instagram story van gemaakt. Daar kreeg ik heel veel bijval voor. Mensen zeggen, ja, dit is, bedoel, ja, we zijn voor vegan en voor vegetarisch. Maar met dit soort eenzijdige betogen over dat alles alleen maar beter is vegan.
Ja.
En ook verdraaien van de feiten, daar help je de discussie ook niet mee.
Ja, wat ik heel knap aan vind, is dat ik veel mensen om me heen daardoor echt een verschil zijn gaan maken in een eten en anders zijn gaan koken. Dus dat vind ik echt wel goed eraan.
Dat is ook zo, maar for all the wrong reasons.
Ja, okay.
Ja, het is echt. Want, nou ja, goed. Je moet maar eens even...
Ik ga kijken. Dan hebben we de andere later keer nog.
Lijkt me heel goed, ja.
We kregen ook een ontzettend leuke reactie van vaste luisteraar Maarten. Maarten van Kouliel. En die met als titel 2 ontdekkingen in 1. Mijn eerste ontdekking was het fenomeen podcast. Ik had er al eerder van gehoord, maar wist eigenlijk niet precies wat het is en hoe het werkt. Net zoals een grote groep andere mensen. Nou, ik denk dat dat heel erg klopt. Maar de leukste ontdekking was toch wel Wat Schaft de Podcast. Eerlijk gezegd ben ik hierdoor nog meer in de keuken gegaan en ook meer buiten mijn comfortzone gaan koken. Ik maak inmiddels regelmatig zelfs zuurdesembrood en ben ook al weken mijn sterke drankvoorraad over de veelbelovende kerstcake aan het kwasten.
Mooi.
En wellicht niet voor iedereen, maar voor vele kookgekken een enorme aanwinst, Maarten. Nou, dat vind ik te gek, want Maarten is echt een mega goede kok. Dus super compliment. Dankjewel, Maarten.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.